In beginnen in hoofdstuk 29, vers 10. U staat, daar heb je dat net, Savim. U staat heden. Verschillende rabbijnen hebben geprobeerd de laatste dagen van Mozes leven een beetje in kaart te brengen, voor zover dat gaat. En Rashi zegt, dit is de dag voor Mozes dood. Die uiteraard, zoals we weten, in Deuteronomium 34 beschreven wordt. En daar staat de hele menigte mannen, vrouwen, kinderen voor Mozes. En er wordt zelfs heel specifiek gesproken over de houthakkers en de waterputters. Dan denken wij natuurlijk aan de Gibeonieten die Jozua bedrogen en met wie hij een verbond sloot. Dat is wel het minste van het minste werk. En Nachmanides veronderstelt dan ook dat deze houthakkers en waterputters kwamen uit het gemengde volk. U weet nog uit Exodus 12, als Israël vertrekt uit Egypte, dan is daar ook allerlei gemengd volk, the mixed multitude, zoals de King James Bijbel zegt, die met hen meetrekken. En die werden ook gebruikt voor het laagste werk. Nou ja, in elk geval betekent het hele volk moet betrokken worden in de vernieuwing van het verbond. Het verbond van Sinaï kent allerlei varianten, maar het is altijd één en hetzelfde verbond. We spreken wel eens in de theologie van het Palestijnse verbond. Dat heeft natuurlijk niks met de hedendaagse Palestijnen te maken. Het betekent een vernieuwing van het Sinaïtische verbond, maar dan nu aan het einde van de woestijnreis en met het oog op het beloofde land dat Israël nu zal binnengaan. Dus hetzelfde verbond, maar dan in een hernieuwde versie. Dus tussen twee haakjes opmerkelijk dat allerlei vrome koningen van Israël of van Juda zulke verbondsvernieuwingen hebben toegepast. Asa, maar vooral ook Hiskia en Josia natuurlijk. Vers 13 vertelt ons dat dat verbond natuurlijk al heel ver teruggaat. Het was al aangekondigd aan de aartsvaders. Waarmee natuurlijk ook een zekere continuïteit wordt aangebracht tussen het verbond van Abraham en het verbond van Sinaï. Men heeft wel eens een keer geprobeerd daar een al te grote tegenstelling tussen aan te brengen, alsof het verbond van Abraham een onvoorwaardelijk verbond zou zijn en het verbond van Sinaï een voorwaardelijk verbond. Daar gaan we ons nou niet in verdiepen, maar het is uitermate kunstmatig. Er is een directe continuïteit, waar Paulus ook in Galaten 3 uitvoerig over schrijft, van de belofte naar de Torah. Heel interessant is dat er in vers 14 gesproken wordt over degenen die er niet zijn. Daar is van alles over gespeculeerd, maar ik hou eigenlijk wel van deze Joodse uitleg die we vinden bij Rashi en Nachmanides. Dat zijn de toekomstige generaties. Het is belangrijk, dat doet de Torah ook vaak, om te denken aan de generaties die geweest zijn, de verbindingen met het voorgeslacht. Maar hierin zou opgesloten liggen de verbinding met het nageslacht. Al die generaties die nog zouden komen, tot op de generaties van onze tijd. De generatie die kort voor het aanbreken van het Messiaanse Rijk staat. Al diegenen die er nog niet zijn, maar er wel bij horen. Doet een beetje denken aan wat Petrus zegt in Handelingen 3. Voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor degenen die nog ver weg zijn en die de God ook zal roepen. Nou, dat is dan een stukje toekomst. En in hoofdstuk 16, dat gebeurt elke keer weer, de herinnering aan het verleden. Een samenleving als de onze, die de kennis van de geschiedenis kwijtraakt, en dat is echt schokkend, die kent ook zichzelf niet meer. Israël wordt constant herinnerd, en dat gebeurt elk jaar met de feesten, met Pesach met name, maar ook met Sukkot, het Loofhuttenfeest, herinnerd aan het verleden. Israël kan zichzelf nooit verstaan zonder de uittocht uit Egypte, en zonder de woestijnreis waarbij ze 40 jaar in Sukkot gewoond hebben, in hutten, in tenten. En natuurlijk ook de wijze waarop Midian en Moab en Ammon een rol gespeeld hebben. Ook een negatieve rol door de afgoderij waaraan ze Israël hebben blootgesteld. Zo vinden we hier verleden en de toekomst met elkaar verbonden. En dat is voor ons ook altijd belangrijk. De verworteling in ons voorgeslacht, maar ook de blik op de generaties die, als God het nog toestaat, zullen komen. In vers 18 komen we een uitdrukking tegen die nogal bekend is, doordat die tweemaal in het Nieuwe Testament wordt geciteerd. Een gal van bitterheid, alsem, een bitter kruid of een wortel van bitterheid. Er wordt over gesproken door Petrus tegenover Simon de Tovenaar in Handelingen 8. Een rechtstreeks citaat uit dit hoofdstuk. Maar ook in Hebreeën 12 vers 15, waar de schrijver zegt: pas op dat niet onder jullie een wortel van bitterheid opkomt. Meestal wordt het toegepast op iets dat in je eigen hart kan ontstaan. Maar in het algemeen denkt men eerder dat in Hebreeën 12 dat gaat om personen die in de gemeente bitterheid kunnen veroorzaken met alle ellende van dien. Het is een plantkundig begrip en dan denk ik graag aan Colossenzen 3 vers 5. Daar wordt gesproken over de nieuwe mens in dat hoofdstuk. Maar die nieuwe mens, omdat hij de zondige natuur nog in zich heeft en die ook vruchten kan voortbrengen, daar wordt van gezegd wat je met die vruchten moet doen. Die moet je onmiddellijk afsnijden. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Die valse loten, die alleen maar het sap uit de plant weghalen, die moet je direct bij de stam wegsnijden. En dat is eigenlijk het principe dat we hier ook vinden. Zo gauw er een wortel van bitterheid opkomt, heb je de neiging om dat te laten versloffen. En dan wordt het kwaad steeds groter, het probleem wordt steeds omvangrijker. En je had het veel beter direct kunnen aanpakken, op welke wijze dan ook. Maar in elk geval zorgen dat het geen kwaad kan aanrichten. Het principe van het zuurdeeg, ook een heel bekend beeld, is een beetje hetzelfde. In vers 19, daar wordt op een merkwaardige wijze het woord zegenen gebruikt. Het zal gebeuren als hij bij het horen van de woorden van deze vervloeking zichzelf in zijn hart zegent. Doe een beetje denken aan de vrouw van Job, die zegt ook zegen God. En dan bedoelt ze, zegt God vaarwel. Zo heeft de NBG-vertaling dat dan ook. De nieuwere vertalingen geven dat zo weer. Dat is het zegenen, eigenlijk in precies de omgekeerde betekenis van wat dat eigenlijk zou moeten betekenen. Zegen, en dat is hier ook zo. Hij zegent zichzelf. Dat is, hij houdt zichzelf voor gezegend. Maar hij is het niet. En dat leidt dan tot dat gecompliceerde slot van vers 19, waar hier in de herziene statenvertaling staat, ook wanneer ik mijn verharde hart volg, de overvloed zal de dorst wegnemen. Nou, ik zal u vertellen, er zijn al vele pogingen ondernemen om dit slotzinnetje te verklaren. En elke poging is even goed als elke andere, want we weten het gewoon niet. Een enkele keer gebeurt dat, vermoedelijk. Is zo'n tekst dan ook corrupt, zoals we dat in de tekstkritiek noemen? Er is iets met het Hebreeuws gebeurd, waardoor we niet meer snappen wat er staat. Eén uitleg is, zo worden de goeden, dat zijn degenen, de dorstigen, dat wil zeggen degenen die genoeg, die te weinig water hebben, met de kwaden, de goeden zijn degenen die wel genoeg water hebben, met de kwaden, die droog staan, weggesleurd. Uit Jeremia 17 zou je zoiets kunnen opmaken. Maar anderen, bijvoorbeeld Ibn Ezra, zegt dat degene over wie het hier gaat bij zichzelf zegt, dat is dus die man die zichzelf zegend voor gezegend houdt, terwijl die van de Heere en zijn geboden afwijkt. Hij zegt, ik een kwade zal bij de rechtvaardige gerekend worden en zo aan de vloek ontkomen. Nou, ik weet niet of dat een goede uitleg is, dat kan niemand u garanderen, maar het maakt wel, geeft wel een goede zin in het geheel van wat hier staat. Het is iemand die zichzelf voor de mal houdt. Hij houdt zich voor gezegend. Hij denkt, de anderen hebben het niet door, die zullen mij als een rechtvaardige beschouwen. En zo zal ik, als het ware met de goeden, uiteindelijk goed uitkomen en aan de vloek kunnen ontkomen. Dat is nou typisch een soort redenering die met God totaal geen rekening houdt. Alleen maar met wat andere mensen zeggen en denken. In vers 20 tot 28 zien wij wat er gebeurt als die vloek die God uitgesproken heeft, werkelijkheid gaat worden. Je ziet in deze hoofdstukken een spanning. Eerst is het een dreiging. Eerst is kijk uit. Dat als je dit of dat doet, als je de afgoden gaat doen, dan zal tenslotte deze vloek je treffen. Maar tegelijkertijd zie je er al, en het wordt steeds duidelijker naarmate we het einde van deze avond naderen, steeds duidelijker wordt het een echte profetie. Even een snelle parallel, dat zie je ook in Romeinen 11. Bij de olijfboom. Als jullie niet oppassen, zegt Paulus, zullen jullie ook weer afgehouden worden. En even later zegt hij, maar dat is precies wat zal gebeuren. Een groot deel van de christenheid wordt afgehouden, omdat ze net zo weinig deel hebben aan de olijfboom als de natuurlijke takken van Israël dat hadden. Waarschuwing en profetie zijn heel verschillend, maar ze gaan hier heel vanzelf geleidelijk in elkaar over. Het begint met de individuele afvallen. Dat is natuurlijk een groot verschil. Dat is ook in de gemeentelijke tucht een belangrijk punt. In de gemeente, als daar een individuele afvallige optreedt, dan handelen we met zo iemand, als tenminste de tucht nog gehandhaafd wordt, zoals dat beschreven staat in 1 Korinthe 5 met name. Dat is het hoofdstuk in het Nieuwe Testament over de tucht. Dan voor andere parallellen, maar dat is het belangrijkste hoofdstuk, omdat daar de gemeente aangesproken wordt op wat ze moeten doen. Maar dat is natuurlijk heel wat anders als wanneer een heel volk of zelfs een hele stam zich misdraagt. Vers 21, Nachmanides en Ibn Ezra, daar gaat het over een hele stam. Denk maar aan het slot van het boek Richteren, waar het over de stam Benjamin gaat, die bijna uitgeroeid dreigde te worden uit Israël. Als het hele volk scheef gaat, is het voor de getrouwen veel moeilijker. Wij zijn opgevoed met de keuze, je moet in de gemeente wegdoen of weggaan. Wegdoen of weggaan. Als het om enkele gevallen gaat, dan heb je nog de kracht om weg te doen. Maar als het geheel afwijkt, dan zul je tenslotte moeten weggaan. En als het eenmaal zover is, wat zal het nageslacht dan zeggen, zegt vers 22, maar dat duurt een hele tijd voor dat nageslacht wat gaat zeggen, want dat komt pas in vers 24. Dat zie je niet in alle vertalingen even duidelijk, dan blijft zo'n zin in de lucht hangen. Maar eerst wordt verteld wat het nageslacht allemaal zal beleven. Ze zullen verstrooid worden onder alle volken. Hier gaat het al van waarschuwing over in profetie. Onder alle volkeren zal Israël verstrooid worden. Let wel, dat is niet de Babylonische ballingschap. Toen zijn ze niet verstrooid onder alle volkeren. Toen zijn ze verstrooid in Babel. Dat was het. Maar hier gaat de profetie voortdurend over een verstrooid worden onder alle volkeren. En als dat gebeurt, zullen die volkeren onder elkaar spreken. De een zal zeggen, wat is er toch met dit volk gebeurd? En dan zullen anderen zeggen, ze hebben de Heere verlaten. En daarom zijn ze verstrooid. Daarom is hun dit overkomen. In de praktijk is het natuurlijk een stuk ingewikkelder geweest, omdat ook die volkeren zelf zich schuldig maakten aan het wegvoeren van Israël in de ballingschap. Je ziet aan de ene kant een profetie die over hen vervuld werd, maar de volkeren die daaraan meegewerkt hebben, die krijgen op hun beurt ook het oordeel aangezegd. Dat is eigenlijk het thema van het boek Habakkuk, maar dat voert ook weer een beetje ver. De tuchtroede in Gods hand, als ze zich misdragen, worden even hard aangepakt als het volk van God tegen wie de tuchtroede wordt gehanteerd. En dan tenslotte komt het nageslacht aan het woord en zal zichzelf moeten beklagen over datgene wat hen is overkomen. Nou zou je kunnen zeggen, hier eindigt dat hoofdstuk. God heeft heel duidelijk gemaakt wat de bedoeling is, hoofdstuk 28, 29. Als ze de Heere trouw zouden dienen, dan zouden ze gezegend worden. En dan gaat het om tijdelijke zegeningen en de regeringswegen van God. Het gaat hier niet over eeuwige bestemming. En als zij de Heere ontrouw zouden worden, zouden zij de vervloekingen ondervinden. Nou, daarmee kun je het mee doen. Dat is het dan. Hiermee is het verhaal afgelopen. En dan eindigt hoofdstuk 29 met vers 29, makkelijk te onthouden, op een heel bijzondere wijze. Dan staat daar een vers dat heel vaak uit zijn verband wordt gerukt. Dat gebeurt wel met meer versen in de Bijbel, met alle gevolgen van dien. En er staat dit. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om al de woorden van deze Tora te voldoen. Dus als het over moeilijke onderwerpen gaat op een verjaardag, dan snijdt iemand de discussie af en die zegt, joh, dat hoort tot de verborgen dingen, die zijn voor de Heere God, komen we toch niet uit, enzovoort. Ik ben er altijd de schoolmeester die vraagt, waar staat dat? Dat weten ze dan niet. Ik zeg, maar je moet toch lezen in het verband, waar gaat het nou eigenlijk over? Je moet teksten niet gebruiken voor je eigen doeleinden. Nou, de rabbijnen, die moet ik dit keer afvallen, die zeggen, dan gaat het over verborgen zonden die God zal oordelen. De openbare zonden, die komen vanzelf al voor de rechtbanken, maar de verborgen zonden zal God oordelen. Nee, dat is niet het laatste vers van dit hoofdstuk. De verborgen dingen zijn de verborgen raad en wegen van God. En die staan hier tegenover de geopenbaarde dingen. Wat zijn de geopenbaarde dingen? Dat is wat er in deze Tora staat. En vooral wat er in deze laatste twee hoofdstukken staat. Wat er geopenbaard is, is dit. Als je de Heere dient, zal hij je zegenen. Als je de Heere afvallig wordt, zal hij de vloek over je laten komen. Dat is de, wat je zou kunnen noemen, de gekende genade. Je wordt gezegend. Je zou kunnen zeggen, het is geen genade, is beloning. Ja, maar zelfs beloning is altijd genade. Als je gehoorzaam bent, zul je gezegend worden. Daar heb je je aan te houden. Dat is wat God geopenbaard heeft. Maar wat hij daarna zal doen in zijn raad en in zijn wegen met zijn volk, dat is verborgen. En nou geloof ik met anderen dat hier heel specifiek voor uitgrijpt op wat nu gaat volgen in hoofdstuk 30. Want als die geopenbaarde dingen eenmaal uitgevoerd zijn, afval, vloek die het gevolg daarvan is, straf, verstrooidheid onder alle volkeren, precies zoals deze hoofdstukken het hebben voorzegd, klaar. Nee, niet klaar. Want als de geopenbaarde dingen werkelijkheid zijn geworden, dan komen de verborgen dingen des Heren aan het licht. Een herstel dat in deze hoofdstuk eigenlijk tot dusver niet zat opgesloten. Als je de Heere afvallig wordt, zijn dit de gevolgen. En dit heeft men wel genoemd de verborgen genade. Als alles verbeurd is, dan komt God in zijn genade met zijn bijzondere verrassing. Eigenlijk is datzelfde al in het paradijs. Het is een wijder beginsel. Als de mens alles bedorven heeft, dan doet God wat hij de mens gewaarschuwd had. Ten dagen dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar dan komt de verborgen genade. God heeft altijd nog een laatste woord. En dat is wat ons onthuld wordt in hoofdstuk 30, vers 1 tot 10. En om te beginnen wil ik u introduceren tot een trefwoord. Dat is voor Hebreeuwse leraren onder ons een bijzonder interessant thema. Het werkwoord shuv. De Joden spreken van de teshuvah, dat is van dat werkwoord afgeleid. Dat woord shuv, dat betekent terugkeren in de letterlijke zin, maar het kan ook een geestelijk terugkeren tot de Heere zijn, en dan gebruiken wij in onze taal gewoonlijk het woord bekeren. Maar in dat kleine stukje komt dat woord shuv in zijn verschillende vormen maar liefst 6 keer voor. Vers 2 zegt, u zult zich bekeren tot de Heere. Je kunt ook vertalen, letterlijk, u zult terugkeren tot de Heere. Dat is niet alleen maar naar het beloofde land, dat ook, maar in de eerste plaats, u zult terugkeren tot de Heere. Dan de volgende keer, dat is zelfs een staande uitdrukking die nogal vaak in het Oude Testament voorkomt. Shuv, shuvut. Dat shuvut is ook van shuv afgeleid. Het is als het ware terugkerende terugkeren, maar het heeft een heel specifieke betekenis. Sommige vertalingen zeggen, God zal een keer brengen in jullie lot. Anderen zeggen, God zal een keer brengen in jullie gevangenschap, heel specifiek. Dus vanuit de kerker zal hij jullie weer laten terugkeren. En zelfs het woordje weer in vers 3, althans in sommige vertalingen, is shuv, is letterlijk terugkeren. Je zou zelfs kunnen vertalen, hij zal terugkeren en u brengen naar het land, betekent dat. Vaak vertaalt men simpelweg, hij zal u weer brengen naar het land. Weer terugbrengen naar het land. Vers 8, dat is punt 4. U zult terugkeren, dat kan ook zijn, u zult zich bekeren. In vers 9 nog eens een keer dat woordje weer, dat letterlijk terugkeren betekent. En in vers 10 nog eens, als u zich bekeert tot de Heer. Het onderwerp van dit gedeelte, vers 1 tot 10, is dus teshuvah. De Joden gebruiken dat ook, bijvoorbeeld bij Yom Kippur, grote verzoendag. Elke keer als een mens zich moet verootmoedigen voor God, als hij met zijn hart moet terugkeren tot de Heere, omdat hij van hem afgeweken is, kun je dat woord teshuvah gebruiken. Maar het meest bijzondere is natuurlijk de grote teshuvah met een hoofdletter, Namelijk als straks een einde komt aan de wegen van Israël onder alle volkeren. En als ze terugkeren tot de Heer bij de komst van de Messias. Nachmanides zegt dan ook volkomen terecht wat hier staat. En hij leefde in de middeleeuwen. Hij leefde lang na de terugkeer van Israël uit de Babylonische ballingschap. Nachmanides zegt, daar gaat dit hier niet over. Had hij gelijk aan. Hij zegt, wat hier bedoeld wordt, is de Messiaanse tijd. En dat is heel frappant. Veel christenen hebben gelukkig precies hetzelfde gezegd. En je vindt dat op allerlei belangrijke plaatsen. Aan die paar heel belangrijke hoofdstukken, Jesaja 44, wat ook verbonden wordt met het uitstorten van Gods geest. Ezekiel 36, de innerlijke bekering van Israël. 37, het dal van de dorre doodsbeenderen, maar ook de hereniging van de 10 en de 2 stammen. Joël 2, opnieuw de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is heel bijzonder om dat te zien. Er zit een zekere spanning, althans zeker voor christenen, in vers 2. Wat is er nou eerst? Israël zal zich bekeren en dan gaat God met hen aan het werk. Of is het God die met hen aan het werk gaat en dan bekeert Israël zich? Nou, daar hebben christenen heel wat gestreden. Voor zover ik daarmee bekend ben, wijs ik naar de grote strijd tussen de Leidse hoogleraren Gomarus en Arminius in het begin van de 17e eeuw. En de gevolgen daarvan die zijn nog steeds onder ons. Het is eigenlijk een oeroud theologisch probleem. De verhouding tussen wat God doet, soeverein, in het leven van mensen, en hier zelfs van een heel volk, en de menselijke verantwoordelijkheid. Met andere woorden, wat is eerst? Het geloof of de wedergeboorte? Toen het Reformatorisch Dagblad pas bestond, interviewde ze een evangelist die ik heel goed gekend heb. Sommigen van jullie ook, Jacob Klein-Haneveld. En ze stelden aan hem een reformatorische strikvraag. Dat doen ze tegenwoordig niet meer zo. Maar toen vroegen ze aan hem, wat is er eerst, het geloof of de wedergeboorte? En Jacob zei, het geloof natuurlijk. En elke goede evangelist hoort dat te zeggen. Want vanuit zijn gezichtspunt, als je de mensen een appel op de mensen doet, zeker, dan moeten ze antwoord geven op dat appel. Dat heet geloof. En dan kan God met hen aan het werk gaan. En achteraf zullen heel veel van die mensen zeggen, als ze enig inzicht hebben, ja, maar God was natuurlijk al lang met mij bezig. Het begon eigenlijk bij de Heere God. Alleen evangelisten werken niet vanuit die benadering. Dan kunnen ze wel de tent sluiten. Zij houden zich aan 2 Korinthe 5, waar het staat dat God de mens smeekt door middel van zijn gezanten, laat u met mij verzoenen. En daar moet een respons op komen. Dus vanuit 2 Korinthe 5 en vanuit de evangelisten is er eerst het geloof dan de wedergeboorte. Nou, ik heb heel vaak die zaak aan luisteraars en aan studenten voorgelegd. En nadat ik de zaak in 2 partijen had verdeeld, de Sadduceeën en de Fariseeën, zei ik dan altijd, jullie hebben het allebei mis. Het is puur mensenwerk om daarin een volgorde aan te brengen. Het zijn 2 kanten van dezelfde medaille. Nou, of je daar blij mee bent met het antwoord, weet ik niet. Maar de rabbijnen zouden er totaal geen probleem voor maken. Die zouden net als zoveel evangelischen zonder meer de menselijke verantwoordelijkheid vooropstellen. En die zouden zeggen, natuurlijk moet het bij de mens beginnen. God smeekt de mens, maar die mens moet tenslotte besluiten, zo kan het niet verder. Hij moet net doen als de verloren zoon die zei, dit gaat zo niet langer. Ik ga opstaan, ik ga naar mijn vader toe en ik zal tegen mijn vader zeggen enzovoort. En die vader wacht passief af, die staat op de uitkijk, maar die jongen die zal toch eerst zelf moeten komen. En dan pas rent de vader op hem toe. Nou, dan mag u nou heerlijk zelf uitvogelen waar u nou staat in dit ingewikkelde vraagstuk. Maar ik laat me hier niet indelen, dat zal ik u wel vertellen. Naar de ene of naar de andere kant. Rashi zegt heel mooi dat hier letterlijk staat, en dat zei ik net al, Sjoef, de Heere zal terugkeren. Hij zal terugkeren met de ballingen. Als het ware is hij ook in ballingschap gegaan. En dat is een diepe gedachte. Als u bijvoorbeeld kijkt naar Ezekiel 9 tot 11, waar je leest over de Shechina. De heerlijkheid des Heren die in de tempel woonde op het verzoendeksel, rustte die wolkolom. En dan zie je dat die Shechina, dat is kort voor de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs, 586 voor onze jaartelling. Dan zie je dat die Shechina zich aarzelend met tegenzin verheft van het verzoendeksel. En tenslotte zich beweegt naar de deur van het tabernakel en dan tenslotte wijkt. Er zijn 3 hoofdstukken voor nodig. En als de Shechina verdwijnt uit het volk, dan gaat ook de Heer in ballingschap. Dan is hij met zijn volk in de vreemde. Nou vind ik dat het in dit gedeelte ontzettend belangrijk is. En dat is, hierbij kijk ik alle vervangingstheologen streng aan. Dat God hier zegt, het land dat jullie vaderen bezeten hebben, dat land geef ik aan jullie terug. Je kunt praten als brugman, en ik heb heel wat mensen op papier zo zien praten als bruglieden. Maar Israël keert terug naar het land dat hun vaderen bezeten hebben. Wie daarvan maakt dat de christelijke kerk terugkeert naar een of ander hemels vaderland, die doet de tekst geweld aan terwille van zijn eigen theologisch vooroordeel. Het gaat hier niet over geestelijk Israël, het gaat hier over het Israël. Ja, het zijn wel bekeerde Israëlieten, in zoverre is het zeer geestelijk. Maar het is het Israël dat terugkeert naar het land dat het vroeger bezeten heeft. En we zien die dingen voor onze ogen gebeuren met 1 verschil. De innerlijke teshuva is nog maar zeer gedeeltelijk. Maar dat gaat ook komen. En als het eenmaal zover is, zegt vers 6 tot 10, dan zal de vloek weer terugveranderd worden in die oorspronkelijke zegen. Dan wendt God die vloek weer van hen af en dan komen daar al die zegeningen weer tevoorschijn die wij vonden in hoofdstuk 28 vers 1 tot 14. Die God daar aangekondigd had voor het geval het volk de Heere zou dienen. En dat is, ik kan me heerlijk achter de brede rug van Achmanides verschuilen, dat wordt alles werkelijkheid in het Messiaanse Rijk. En dat betekent natuurlijk ook in het denken van die rabbijn, als de Messias gekomen is. Hoewel hij hier niet genoemd wordt, is het verbonden met de komst van de Messias. Er zijn nog een paar bijzondere dingen in dit hoofdstuk. Met heel uw hart en ziel staat hier 3 keer. Met alles wat in u is. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. In Lucas wordt het 1 keer zelfs 4-voudig genoemd. Uw hart, ziel, kracht en verstand. De totale innerlijk. En denk erom, dat is hier niet individueel. Individueel is er niks nieuws aan de hand. Door alle eeuwen heen konden Joden individueel tot de Heere God terugkeren. Maar hier is het bijzondere nou juist het collectief. Ze komen samen als volk terug tot de Heer. Het is heel bijzonder boeiend om te kijken hoe 2 Korinthe 3 vers 16 is vertaald. Het is een van die mooie teksten waarin de theologische vooroordelen van de vertalers prachtig tot uitdrukking komen. Sommigen vertalen als een individu, ik zeg het heel vrij, als een individuele Israëliet tot de Heer keert, dan komt alles weer goed. Terwijl anderen vertalen, het hele volk zal tot de Heer terugkeren. Maar ja, dan moet je wel geloven dat er zoiets bestaat als een terugkeer van het hele volk Israël tot de Heere. Wat ook heel belangrijk is hier, en dat gaat ook straks verder een rol spelen in de rest van hoofdstuk 30, dat is wat je de kern van de Torah zou kunnen noemen. De Heere liefhebben. De Torah zonder de liefde is iets verschrikkelijk. Ik zeg het maar even keihard. Dat leidt tot wetticisme. De Torah zonder de liefde. Een Torah kun je slechts houden vanuit de liefde tot de Heere God en de liefde tot de medemens. Vandaar dat als Yeshua samenvat wat er staat in de Torah, dan heeft hij het over de liefde. God liefhebben boven alles, daarnaast als jezelf. Hij pikt dat begrip eruit, want dat is het allerbelangrijkste. En ook in het Nieuwe Testament zie je heel vaak dat het liefhebben van de Heere voorop staat. Niet alleen maar dat we in hem geloven, dat is natuurlijk ook heel belangrijk, maar verschillende keren, Romeinen 8 vers 28 en al die andere verzen, hen die hem liefhebben. En aan het slot van Efeze, ja, staat hier ook 6 vers 24, alle die hem onvergankelijk liefhebben. Geloof is wezenlijk, geloof en hoop en liefde, maar de meeste van die 3 is de liefde. We zouden elkaar moeten aanspreken, niet in de eerste plaats op de vraag welk geloof je hebt, en vooral of je wel het goede en het juiste geloof hebt. Maar we zouden elkaar moeten aan kunnen spreken op de vraag van de mate waarin je de Heere maar ook zijn volk liefhebt. En natuurlijk dan het hele volk, niet alleen je eigen denominatie. Liefde is de sleutel. En hier vind je dat zo prachtig. Hen die God liefhebben. Hier wordt ook gesproken over de besnijdenis van hun hart. Ook de Tenach, het Oude Testament, heeft er alle weet van dat niet alleen een mens uiterlijk besneden wordt, maar ook zijn hart besneden moet worden. Ook al hier in de Torah. En ook dat keert terug in het Nieuwe Testament. Colossenzen 2, daar zegt Paulus dat de besnijdenis van Yeshua op ons is toegepast. En dat is zijn dood aan het kruis. Dat is niet zijn letterlijke besnijdenis. Dat is de dood die hij aan het kruis onderging, de oordeelsdood, en die wordt op ons toegepast. Wij zijn besneden met de besnijdenis van Yeshua. En zo kan Paulus ook zeggen in Filippenzen 3, vers 3, wij zijn de besnijdenis. Dat wil zeggen, wij hebben niet alleen maar een uitwendige besnijdenis, God dan alleen nog maar voor de Joden, maar wij hebben een innerlijke besnijdenis van het hart ontvangen. De echte besnijdenis, of dat nou Joden of heidenen zijn, dat zijn degenen die, die een besneden hart hebben. Dat is precies hetzelfde als een wedergeboren hart. Dat is een hart waarop het oordeelsmes van God is gekomen en waarin hij het nieuwe leven heeft gewerkt. Ik zei net al, wat hier ontbreekt natuurlijk, en het is ook wel een beetje vroeg in de Tenach om daar nu al over te spreken, maar wat hier ontbreekt is natuurlijk Yeshua. Het is de Messiaanse tijd, terecht, en dat betekent, je moet hier op de achtergrond de Messias bijdenken. Want er is niets dat het hart zo verbrijzelt als de ontmoeting met Yeshua. Waaruit kent gij uw ellende? Ten diepste uit de ontmoeting met Yeshua. Paulus kende zijn ellende niet uit de wet. Als hij in de wet keek, dan zag hij iemand die volstrekt gerechtigheid was. In Filippenzen 3 zegt hij, de gerechtigheid die uit de wet is, wat dat betreft was ik onberispelijk. Totdat ik Yeshua ontmoette. Toen werd ik verbrijzeld. Het verbrijzelde hart. God gebruikt de wet daarbij, daardoor de wet komt kennis der zonde. Maar er is niets dat ons zo verootmoedigt. En zo zal het met Israël zijn in Zacharia 12. Ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Ze zullen over hem weeklagen als over hun eerstgeborene. En zo is het in Ezechiël 36, waar David, hun koning, dat slaat op Yeshua, op de Messias, voorop staat. En dan krijgen ze een verbrijzeld hart. En dan gaan ze hem leren kennen en dan pas staat er, ze leren walgen van hun zonde. Niet eerst leren walgen van de zonde en dan leer je Messias kennen. Je leert de Messias kennen en juist daardoor is niets waardoor je zo leert walgen van je zonde als het leren kennen van Yeshua. Want dan ga je pas zien, zoals dat met Petrus het geval was, ga uit van mij, Heere, want ik ben een zondig mens. Dat is nog nooit anders geweest bij de Heere God in het Oude en Nieuwe Testament. Dan die prachtige versen 11 tot 14, die wij terugvinden in Romeinen 10. Waar Paulus daar een heel bijzondere inhoud aan geeft. Mozes zegt, die Torah is niet te hoog voor jullie. Namelijk letterlijk, alsof hij in de hemel zou zijn. Hij is ook niet te ver, namelijk aan de overkant van de zee. In die zin dat het zo verschrikkelijk moeilijk zou zijn om die uit te voeren. Hij gaat niet te ver boven jullie hoofd uit. Dat is de uitleg die Ibn Ezra geeft. Maar Jacob Sforno geeft ook een heel bijzondere mooie uitleg, die misschien nog dichter aansluit bij Paulus. Je hebt geen speciale profeet van een ver land nodig of een wijze man die jullie kan helpen om haar toe te passen. Dit is de Torah. Leef daarna. Hij is vlakbij. Hij is in jullie hart en hij is in jullie mond. Het hart is de plaats van het berouw. Het is het hart dat besneden moet worden. Het staat trouwens ook in de Bijbel, de lippen moeten besneden worden. Maar het hart en de mond is de plaats van de zondebeleid. Met de mond, nou ja, zo gaat het in Romeinen 10 dan natuurlijk. Met het hart geloof je, met de mond beleid je je zonde. Ook hier heb je weer een oerprincipe dat in oude en nieuwe bedeling onveranderlijk is. Er is een innerlijke verandering van het hart, er is een uiterlijke belijdenis van de zonde en vervolgens ook belijdenis van het geloof. Boeiend dat dat hetzelfde woord is trouwens. Dat is het Hebreeuws, het Grieks en het Nederlands zo. Dan beleid je ook je geloof. Die twee horen bij elkaar. En aan Paulus, die gaat dat aan de Romeinen toepassen door te zeggen, luister, je hoeft er niet voor naar de hemel. Dat is al niet meer nodig. Yeshua is al uit de hemel neergedaald. Je hoeft er ook niet voor uit de dood op te komen. Je hoeft ook niet in het rijk van de dood te gaan zoeken daarnaar. Want dat is hetzelfde als Yeshua terugbrengen uit de dood en daar is hij al lang uit weggegaan. Hij is uit de hemel neergedaald, hij is opgestaan uit het graf, hij geeft dus een heel bijzonder inhoud eraan. En hij zegt, nu hoef je het alleen nog maar met je hart te geloven en met je mond hem als Heere van je leven te belijden. Dit is de weg, wandelt daarop. Maar dat is heel belangrijk, zijn tegenwoordig allerlei evangelische predikers die zo'n groot contrast aanbrengen tussen oude en nieuwe verbond. Maar innerlijk zie je deze grondbeginselen zijn in de oude en de nieuwe bedeling wezenlijk hetzelfde. Zie, ik stel u het leven voor in de dood. Als je het goede doet, ontvang je leven. Denk erom, dat is dan in de eerste instantie een lang en gezegend leven op aarde. Maar zeggen al de rabbijnen, je kunt dat niet losmaken van het leven in de eeuwigheid of het leven in het Messiaanse Rijk. En wie het kwade doet, zal de dood ondervinden. Dat is de lichamelijke dood, het weggenomen worden van deze aarde. Maar je kunt dat ook niet losmaken van de eeuwige dood. Nou, hier in vers 16 komt dat opnieuw naar voren, wat ik u straks al zei. De liefde is het uitgangspunt voor de gehoorzaamheid. En het hart is arglistig, zodat je heel veel gehoorzaamheid tegenkomt met weinig liefde. Dat is wetticisme. Dat zijn de mensen die handelen uit plicht. Dat is de derde slaaf in de gelijkenis. Ik wist dat u een streng en hardvochtig meester bent, dus ik heb het pond of het talent maar verborgen in de grond. Het is geen liefde, het is geen relatie, het is geen intimiteit. Dus weet hij ook niet wat hij moet doen. Hij doet dus maar liever helemaal niks en denkt, die kan ik ook niks fout doen. Maar liefde zonder gehoorzaamheid, dat is jezelf voor de gek houden. Vooral Johannes in zijn eerste brieven is daar heel duidelijk in. Dat zijn de mensen die denken dat je kunt praten over, ja, ik hou zoveel van de Heere God. En het blijkt nergens uit. Ook de Heer Jezus heeft op aarde al gezegd, als je me lief hebt, weet je hoe je dat kan laten zien? Door mijn geboden te houden. Dat is misschien niet leuk om te horen, maar in de Bijbel is het zo. Het oude en het nieuwe verbond, onveranderlijk. Liefde en gehoorzaamheid horen bij elkaar. En ook naaste liefde is waardeloos als die niet gegrond is in gehoorzaamheid aan de Torah. Mag ik even heel kort verwijzen naar de tuin der rechtvaardigen in Yad Vashem in Jeruzalem. Daar staan 5000 namen van mensen die Joden geholpen hebben in de oorlog, waardoor ze bewaard bleven voor de Holocaust. Prachtig. Maar zelfs naar Joods begrip kun je die mensen niet zonder meer rechtvaardigen noemen, tzadikim. Want een rechtvaardige is niet alleen maar goed voor zijn medemens. Als een rechtvaardige dat doet terwijl die atheïst is, terwijl het niet gebeurt uit de liefde tot God en zijn geboden, dan is het wel goed voor onze aardse omstandigheden, maar het heeft voor de eeuwigheid geen enkele waarde. De rechtvaardige wordt gekenmerkt door de liefde en de gehoorzaamheid. Door de verticale liefde naar de Heere God en een wandel horizontaal in de gehoorzaamheid aan zijn geboden. Die twee horen onverbrekelijk bij elkaar. Dat is oer-Joods en oer-Christelijk. Nou, we komen steeds meer in de sfeer van de profetie. Afgoderij betekent een einde aan het verblijf in het land. Het is altijd de kernzonde waar het altijd weer om draait. Afgoderij, afgoderij. In het Nieuwe Testament kom je dat ook elke keer weer tegen. Eind van de eerste Johannesbrief. Prachtig slot, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Denk, nou ophouden, dit is mooi, laat staan. Nee, dan komt hij nog met één vers. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. En dat betekent eigenlijk alles wat nou in jouw leven de plaats gaat innemen van die enige waarachtige God en het eeuwige leven, dat is afgoderij. Wacht u voor de afgoden. Dat is altijd de kernzon. Israël, als ze eenmaal in het beloofde land zouden zijn, je kunt met eerbied gesproken bij de Heere God een potje breken. Hij is vol genade en trouw. Maar als je bewust en aanhoudend de weg van de afgoderij opgaat, dat betekent God vervangen door de goden. En dat is of, zoals Jesaja spottend zegt, nepgoden, beelden van hout en steen die de plaats kan innemen van God. Of het zijn de demonen. En dat vind je in de Tanach ook al. Wie afgoden beelden dient, die dient eigenlijk de demonen, dat zullen we de volgende keer zien, in het lied van Mozes, die dient eigenlijk de demonen die daarachter schuilgaan. Dit is zo'n plechtig moment dat Mozes hemel en aarde als getuige aanroept. Dat heeft hij al eerder gedaan in hoofdstuk 4. Je zou kunnen zeggen, het gaat hier om een zaak van kosmische proporties. Hemel en aarde, dat is het gans heelal. God schiep de hemel en de aarde, dat is alles in deze zichtbare werkelijkheid. Je kunt ook zeggen, hemel en aarde zijn eeuwig, zegt Rashi en Ibn Ezra, maar dan zou ik één stap verder gaan. Het zijn eigenlijk eufemismen voor God. Yeshua stelt het al aan de kaak in de bergreden, Matthäus 5, als hij zegt, je moet niet zweren bij de hemel, omdat je dan denkt, nou dan neem ik de naam van God ook niet ijdelijk in mijn mond, want hij zegt, er komt op hetzelfde neer. In Lucas 15 vind je het ook, die verloren zoon zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel. Hij bedoelt, ik heb gezondigd tegen God. Maar als je nou de naam en het woord God niet zo makkelijk in de mond neemt, dan kun je je verschuilen achter de hemel. En misschien is er iets daarvan ook hier waar. Hemel en aarde, de hele schepping als getuige, dan eigenlijk is dat al bijna hetzelfde als te zeggen de schepper zelf. God is getuige van wat hier Mozes met de grootst denkbare ernst zegt tegen het volk. Dit is beslissend. Wat zullen ze hiermee doen? En dan komt er weer zo'n moeilijk woord, als je denkt aan de problematiek van uitverkiezing versus verantwoordelijkheid, genade versus verantwoordelijkheid, dat is dat woord kiezen. Kies het leven. En dat vind je meermalen. We hebben dat in hoofdstuk 11 gevonden. Jozua zegt het in hoofdstuk 24. Kies dan heden wie gij dienen zult. In Amos en Jeremia vind je dat. Elk mens wordt voor die keuze geplaatst. En hij kan zich daarbij nooit verschuilen achter de uitverkiezing. Alsof hij dus die keuze niet zou moeten en mogen maken. God plaatst hem ervoor. Ik zei straks al 2 Korinther 5. God, alsof God door ons bad, alsof God door ons smeekte, laat u met God verzoenen. Aan jou is de keuze. Mozes zegt het, Jozua zegt het, Jeremia zegt het, Amos zegt het. Kies. Wij vanuit het licht van het Nieuwe Testament zeggen dan meteen, ja maar, dan moet toch God eerst voor ons gekozen hebben. En dat is waar. Net zo goed als het waar is dat jouw behoudenis ervan afhangt of jij goed gekozen hebt. Dat mag je nooit tegen elkaar uitspelen. In de Dordtse leerregels, voor zover u daar ooit van gehoord hebt, zie je die spanning ook. Als er gezegd wordt dat als een mens behouden wordt, is het 100% genade van God. Helemaal mee eens. En als je verloren gaat, is het 100% je eigen schuld. Helemaal mee eens. Dat rammelt toch? Ja, maar dat wisten die mensen in Dordt ook wel. Maar we weten niet hoe we het beter kunnen zeggen. Het is de spanning tussen Gods soevereine, verkiezende genade en onze verantwoordelijkheid. En keuze maken heeft te maken met verantwoordelijkheid. Dan zegt Mozes, dit is uw leven. Zo zegt de Joodse vertaling het, NBG-vertaling. Maar Ibn Ezra die zegt, en doet de Statenvertaling ook de herziening, hij is uw leven. Dat is ook wel mooi eigenlijk. Het Hebreeuws laat beide toe. Hij is uw leven. Maar ja, daar staat achter, hij is uw lengte van dagen, zegt de Statenvertaling ook letterlijk. En dan denk je, ja, is dit nou wel de goede benadering? Hij is uw lengte van dagen. Does that make sense? Ik zou liever dan toch het eerste zeggen. Dit is uw leven. Als je het leven wil vinden, als je de weg van het leven wil gaan, sta je op een tweesprong. De brede en de smalle weg. U kent die oude plaat misschien nog, waar je staat op die keuze, op die tweesprong. Kies voor die brede weg, het is de weg van de dood. Kies voor de smalle weg, het is de weg van het leven. Dit is je leven. En die andere weg, dit is je dood. Liefde en gehoorzaamheid maken uw ware leven uit. Dat is wel een stukje inspiratie. Aanstaande zondagmiddag mag ik preken over het echte leven. Dit is het echte leven. Paulus heeft het erover in 1 Timotheus 6. Grijp toch het ware leven. En het ware leven is niet zo makkelijk te definiëren. Het is veel meer dan alleen maar een lang leven. Dat hoort ook bij de oud-testamentische beloften. Een lang leven. Maar het ware leven is het leven dat bestaat, hier dan in deze context, uit deze twee factoren. Vanuit het besef dat de Heer jou lief heeft, hem lief hebben. Gehoorzaamheid ingegeven door de liefde. Maar dan ook een liefde die is ingegeven door gehoorzaamheid. Die twee zijn onverbrekelijk. Het is het wandelen in zijn geboden, maar vanuit de liefde. Dat is het ware leven. Zoals het nu al op aarde werkelijkheid kan worden. En in zekere zin tot in eeuwigheid. Want we zullen altijd ons bewegen in die cirkel van de liefde en de gehoorzaamheid. Ook in de eeuwigheid gehoorzaamheid. Jazeker. Openbaring 22 vers 5. Zijn slaven, dat ben je dus dan nog steeds. Zijn slaven zullen hem dienen tot in de eeuwigheid. Dat was Nitzavim. En na de pauze, Vayelech.